De tekst bestaat uit 4 gedeelten, lieve gemeente van de Heere Jezus, en dus 4 gedachten. Ook als ik moet gaan door een dal vol schaduw van dood, 2 kwaad zal ik niet vrezen, 3 want gij zijt bij mij, en 4 uw staf en uw stok, die vertroosten mij. We komen vandaag terecht vanuit het grote middenpaneel, die eerste 3 preken, de herder en de schapen en de kudde en de relatie tussen die 2. Bij het tweede paneel, en dan brengt die machtig mooie dierbare herderspsalm ons in een dal. En wat een dal is, dat weten we bijna allemaal. Maar weinigen echter kennen het dal waarvan hier sprake is. Of misschien moet ik zeggen, weinigen willen dat dal kennen. Want dat is niet een prachtig dal zoals wij die kennen in Limburg of in Oostenrijk of Zwitserland. Met weidse vergezichten, prachtige weiden, de mooiste bloemen waarvan je vanuit je de mooiste blikken omhoog langs de wergbanden kunt werpen. Nee, dat is niet zo'n mooi dal waar je heen gaat op vakantie in Tirol of zo. Dit is een verschrikkelijk angstaanjagend dal. Een dal vol schaduw van dood. In een Afrikaanse vertaling een dal van doodschaduwen. Een Engelse shadows of death. De Latijnse vulgaat in medio umbre mortis. Luther vertaalt ein finstertal. De Leidse vertaling een stik donker dal. En Petrus Canisius, Rooms-Katholieke vertaling, door donkere krochten. Die laatste 2 hebben het krekgoed. Helemaal bij het rechte eind. Het is in dat dal stikke donker. Je kunt er geen hand voor ogen zien. Je kunt niet vooruit bijna en je kunt niet achteruit. Je kunt niet naar rechts en niet naar links. Hoge bergen, overhangende rotsen, brullende wateren. Daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Dat heeft die David geweten en ook ervaren in zijn leven. Wanneer hij zegt, ik roep van het klein gebergt u aan. Ik zucht naar kolken en afgrond loei, daar het gedruis der wateren groeit. En het enige wat je daar kunt doen als mensenkind is een beetje schuifelen en tasten en zoeken en dan nog hier en daar rotsblokken. Waarheen moet je? Helse weg als je daar doorheen moet. Een helle gang. En als dat al hoog ligt, is daar weer een gapende afgrond waar vandaan je de water hoort brullen. En als het dal de diepte in gaat, hoor je de dreigende stemmen uit de dichtbegroeide bossen om je heen. Daar ga je dan. Stik alleen. Stik eenzaam. U begrijpt dat dal is dus niet wat wij zichtbaar meemaken. Het is een geloofslied, dat blijf ik roepen. Dat dal is wat je meemaakt als je je kind moet wegbrengen. Of zoals Linda uit Rijnsburg, 4 stuks. Dat dal maak je mee als je vrouw plots zegt, ik heb een ander. Dat dal, dat maakt je mee als de ellende, de tegenspoed je overkomt, als je huwelijk in een enorme crisis terechtkomt, als je zelf gevallen bent, diep door aan een kind te zitten frunniken, als je, begrijpt u, dan kom je in dat dal. Daar sta je, stik alleen. Niemand gaat met je mee, niemand die je hand vastpakt. Steenkoud, geen zon, geen maan, geen sterren te zien. En de mensen, En wat anders schaduw gaf, maakt de duisternis nog veel erger. En honger kwelt en er is geen voedsel. Dorst kwelt en er is geen drinken, wat een dal. In zo'n dal, daar komen we soms allemaal wel eens terecht. De een wat kleinere uitgaven, de ander in een hele erge. In zo'n dal heb ik ook gezeten, daar ben je hulpeloos en haveloos en hopeloos en herderloos. Geen hulp van opzij nog van omhoog, gij legt mij in het stof van de dood. En die stemmen uit die bossen, dat zijn die stemmen in je hoofd en gedachten, zoals zo vaak ook jongelui bij me kwamen. Dominee, ik heb stemmen in mijn hoofd. En als ze dan nog eens een beetje drugs erbij gebruikten, ja. En die zijn roofdieren die roepen, je komt hier toch niet verder en je komt hier toch nooit meer uit. En het is allemaal je eigen schuld en je bent verloren en verlaten. Waar is nou je God met dat vrome gezicht van je? Elke zondag in de kerk, hè? Hier is God niet. Hier voel je God niet. Als je vrouw de benen genomen. Hier zie je God niet, hier ben je godloos. Nog één stap, je gaat, joh, dan ga je de afgrond in, dan is het overuit voorbij. Geen licht verdrijft de duister. Toe maar, joh, maak er maar een end, dan gaat toch liggen en sterf. Natuurlijk begrijpt u, lieve gemeente, dat deze zo sombere beschrijving niet de beschrijving is van een Stip of Corendon reisje door de bergen. Dat dal is wat ik daarnet beschreef en uiteindelijk is het onze reis naar het graf. Onze reis naar uw graf, onze reis naar jouw graf, mijn reis naar mijn graf. Zijn reis naar Jezus' graf. Dat dal is het ergste wat een mens kan meemaken en wat we eens allemaal zullen meemaken. En daar is het voor eeuwig omkomen, zou je zeggen. Daar sterven wij dan, wij in een auto-ongeluk, na een lang ziekbed, plotsklaps hartstilstand. Daar sterft hij dan aan dat kruis, niks volbracht, afgelopen. Tenzij God in Christus zich over jou ontfermt en met zijn geest en genade en nabijheid en hulp nabij is. En dan mag ik plotsklaps lezen in Matthäus 4, het volk dat in duisternis zat in dat dal heeft een groot licht gezien. En degene die zaten in het land van de schaduw van de dood, dezelfde is een licht opgegaan. Lucas 1, om te verschijnen aan degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood. Blijft het dan dood? Nee, en om onze voeten te richten op de weg des vredes in de rails van de sporen van de gerechtigheid. En nou begrijpt u ook, hoop ik met mij wat beter en wat meer, dat dat geen zichtbaar werkelijk dal is, een geestelijk werkelijk dal. Het gaat hier altijd om geestelijke zaken. Het is het dal van de aanvechting. Het is het dal van de totale, radicale onvruchtbaarheid voor God. Je hebt van die mensen die doen zoveel voor God. Ik word er soms zo doodmoe van en ik ben er helemaal niet jaloers op ook. En ze lopen met de rennen en ze zijn allemaal zo vroom en zo heilig en ze weten van alles tot het een keer misgaat. Maar dan mag je niks zeggen. Dat is dat dal waarin wij voor en na dag in dag uit telkens opnieuw leren dat we dood zijn. Zoals de Bijbel dat noemt, dood in zonden en in misdaden. En vanuit dat diepe besef, dat is een crisis als je dat in je leven leert. Ik was er al jong aan vast. 16, 17 was dat de crisis van mijn leven. Vanuit die benauwende ervaring en die aanvechting wordt die vraag geboren. Ja, maar hoe kom ik nou in het licht? Hoe word ik rechtvaardig voor God? Voor de meesten tegenwoordig bijna geen vraag meer, te donker en te somber. Heel veel mensen tegenwoordig hebben zoiets van, hoe leef ik heilig voor God? Nou, dat doe je je best maar. Maar ik doe niet mee. Want er is niemand die heilig leeft voor God. En de eerste, de beste die dat wel kan, heeft Jezus niet nodig. Heilig leven voor God, dat ziet op ons doen en ons laat op onze manier van leven. Dat is iets anders, men noemt dat heiliging, dat zijn zo. Ik noem het de tweede rechtvaardiging als vrucht van de eerste rechtvaardiging. De eerste is die van het geloof. Hoe word ik rechtvaardig voor God? Door te geloven in de Heer Jezus. De tweede, hoe word ik heilig voor God? Van je doen en je laten. Ach, de eerste ziet louter en alleen op de gerechtigheid die uit genade geschonken wordt in de Heer Jezus. De tweede ziet op het gevolg daarvan. En die eerste rechtvaardiging, die leert mij belijden. O God, ik ben en blijf levenslang geneigd tot al het kwaad. En ik blijf geneigd om telkens weer te verdwalen van de rechte weg. En mijn geweten spreekt me elke dag aan en klaagt mij dat ik geen enkel gebod kan, wil houden zelfs. Dat ik veel te veel naar anderen wijs en over anderen praat, maar dat ik zelf de slechtste ben. En als ik maar iets goeds doe of denk of zeg, dat ik daarna weer 1000 keren de fout in ga. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van dit doodsdal? Wel nu Jezus Christus en Hij alleen, in uw en jouw en mijn plaats, dat is het hart van het evangelie, dat is het hart van de prediking als het goed is. En zijn gerechtigheid en zijn volmaaktheid rekent Hij mij toe. En die vrucht daarvan, die tweede gerechtigheid of heiligheid, die rekent Hij mij ook toe. En wanneer God dat nou in je hart legt, dan wordt dat de enige troost in leven en in sterven. Dan blijven wij van onszelf een godloos mens, maar dan komen er misschien nog veel meer vragen en nog veel meer aanvechtingen. En dan komt er uit de hel vandaan en uit de wereld vandaan en uit de wetenschap en dat schijnvrome volk en mijn zwakke hart. Hoe durf je dat allemaal maar te preken, Stam? Kijk eens in de spiegel en er zijn er zat die weten er wel wat over te zeggen over mij, ja. Is dat wel genoeg? Zul je zo, zonder eigen werken, zonder eigen verdiensten, wel eeuwig thuiskomen? Kijk eens hoe je leeft en wat je allemaal doet en zegt en denkt. Ja, oh die boze die wil toch zo graag dat wij in die rails van de sporen van de gerechtigheid niet wagons hebben met allemaal zonden achter ons aan. Die wil hele containers achter die trein hebben vol goede werken en mooie verdiensten. En dat wij dat allemaal maar achter ons aanslepen, opdat wij denken dat wij met dat zogenaamde nette, brave, christelijke, Katwijkse leven van ons er wel doorheen zullen komen. En ach, weet nou toch eens eerlijk, mensen, je hoort het bij duizenden sterfbedden in duizenden overlijdensadvertenties. Tjonge. Wat een lieve, goede, eerlijke mensen zijn er, zeg, miljoenen. Allemaal de beste. Hou het maar heel eenvoudig bij zo'n overlijdensadvertentie. Je zet er maar een bijbeltekst boven. Je komt dit dal niet door met containers goede werken. Je komt er niet eens uit. Het is er zo ruw en zo smal dat alles eraf valt of eruit pukkelt. Een hele container blijft steken. Die opening van dat dal is soms kleiner dan het oog van een naald. Kan niet eens een zucht doorheen. Vlees en bloed zitten klem vast in dat dal. Maar het geloof. Het geloof ziet niet op vlees en bloed, ook niet op het mijne en niet op het uwe en ook niet op die van een ander. Het geloof ziet op Jezus alleen. En zij zagen Jezus. Nou, wat zie je dan? Een of andere berooid figuur die daar sterft aan een kruis met bloed als een lijf. Nou, startnakend. Wij zien Jezus. Met eer en heerlijkheid gekroond. Wat is dat dan? In ons zien is er iets van schouwen, van blikken, belepijn in het Grieks. In dat zien, daar is iets van de eeuwigheid mee. Wij zien door de buitenkant heen de Zoon van God. In dat stervende lichaam met al die wonden en die doornen. Wij zien Jezus. Mijn koning, mijn koninklijk lam, mijn goede herder. En zo durft dat geloof te zeggen en durft dat geloof te zingen met die psalm, al moet ik gaan door een dal vol schaduw van dood. Al moet ik de echtscheidingen door en de kankercellen door en het ziekenhuis door en weet ik veel wat allemaal, en nieuwe knieën, nieuwe heupen. Ik zal geen kwaad vrezen, dat is het tweede geloofslied. Dat en dat alleen is de weg naar de lichtstad met de gouden poorten. Daar in de verte wonderen stad zo hoog gebouwd. Daar komen we in oktober en november op terug. Dan ben ik er weer bijna elke week. Zo maakt God ons tot uitverkorenen in de oven van de ellende. Hij bakt zijn kinderen wel gaar hoor. Kwaad zal ik niet vrezen. Ja, dat klopt toch niet, dominee? We zijn allemaal, en ik ben bang, en daar begon je mee. En dat is de laatste ademtocht van de pelgrim, lieve mensen. Doodsbang, aangevochten, aangevallen. Psalm 3. Geprangd en aangerand, en hij schreeuwt zijn nood uit, en hij, toch vreest hij geen kwaad. Hij springt niet en hij huppelt niet en hij sleept zich soms voor door het leven en kruipt bijna af en toe op handen en voeten, wankelt alle kanten uit als je aardse bestaan. Met al die dingen die ons overkomen, u en mij. Maar hij vreest geen kwaad. David weet heel goed waar hij over spreekt. Hij heeft er zelf in gezeten, man in die spelonken vluchten. En weet u nog die preek van die spelonkies mensies toen David in de spelonk was, ja. Hij zat er voortdurend in, bijna achterna gezeten, Absalom. Ach, wat heeft David een leven gehad. En hij is nog heel zwaar in de zonde gevallen ook. En de duivel heeft hem bijna de hel in gesmeten. Maar de volkomen liefde drijft de vrees uit. En juist in dat dal. Want het geloof let niet op het dal. En het geloof kijkt niet naar het donker. Het geloof luistert niet naar de stemmen en het brullende water. Het geloof zegt met Luther... Midden in het leven zijn wij door de dood omvangen. Wie is daar die hulp ons biedt, dat wij troost erlangen? Alleen gij, Heer Jezus. Midden in de dood zijn wij door de hel omvangen. Wie doet in die laatste nood redding ons erlangen? Alleen gij, Heer Jezus. Midden in de angst der hel drijft ons onze zonde. Waarin vluchten als die muilhaast ons heeft verslonden. Alleen tot u, Heer Jezus. Dat was Luther. En zo is het. Wanneer hij ons in dat dal brengt, dan gaat hij niet weg. En dan laat hij je daar niet alleen. Hij blijft erbij. Dat is het derde. Wanneer zijn kind door het doodsdal heen gaat, is hij nog meer beangst als zij. Wat zal er van mijn kind terechtkomen? Hij heeft die weg zelf doorlopen, van Bethlehem tot en met het graf. Kortom, zei ik er altijd bij, dat is niet een verzinsel hoor. Nedergedaald ter helle. De Heer Jezus is niet in een echte hel of zo geweest. Maar de vraag of dat een plaats is. Vanaf het verlaten van zijn vader. Tot het kruipen in de baarmoeder van Maria. Dat was zijn hellevaart. De koning der koningen. Die een spermatozoïde wordt, bij wijze van spreken. Dat is zijn doodsdalervaring. Want gij zijt bij mij. En als hij bij je is, dan is het altijd weer, bent u bij mij. Als een blind kind, stervend op bed, bent u dat vader? Is dat uw hand? Gij hebt mijn rechterhand gevat. Dat is niet iets eenmaligs. Maar dat gebeurt nou telkens weer. Ellende, verlossing, dankbaarheid, dat is niet een rationeel, dogmatisch tritsje. Dat is een trein met 3 wagons, maar die dendert maar door. Hij heeft er in de praktijk van het leven 3000. En door je hele leven gaat het telkens weer. EVD, 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 ellende, verlossing, dankbaarheid. En vaak zit het allemaal door elkaar heen ook nog. Hij is erbij. Hij is erbij in de ellende, in de verlossingen, in de dankbaarheid. Hij stelt zich tussen dat dal en de eeuwige dood. Dat leert mij dan zeggen, ik zal niet vrezen, want gij zijt bij mij. En waar zie je dan de heerlijkheid van die gouden hemelstad? Jeruzalem als stad zo hoog gebouwd, waar zie je dat dan? In zijn ogen. In zijn woorden. In zijn handen. Jeruzalem. In zijn voeten. Tot hem altijd weer, gemeente. Niet naar dominees en niet naar andere mensen. En alles gaat voorbij. Alles. Zie hoe alles hier verandert. En verlang alleen naar God. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. En als ik in Overduin of de Wilbert zit en ik weet van de ganse wereld niets meer af, dan zegt God, ik laat u niet gaan. Ten laatste, uw staf en uw stok. Die vertroosten mij in een van de vorige preken. Schilderde ik een beetje zo dat hij die stak en die stok en die staf als twee lichtende dingen in het hoekje van het schilderij waren geverfd bovenin. Nou ja, de herderstaf, hè. Heldere sterren in de donkere nacht. Die staf van de herder, dan denk maar aan de bisschop en aan Sinterklaas. Met die lus aan het einde. En dat is bedoeld om die schapen te redden, die lus past om de hals van een schaap en een lam. En als die met die wolfacht in die doornige struik helemaal vast zit, dan komt hij met die staf. Anders dan trekt hij zijn handen kapot natuurlijk. En dan trekt hij ze eruit. En die stok is zo'n ding van een centimeter of 70. Van onderen zit er een soort schepje aan, zo. En dan wordt die smal en dan breder. En van boven zit er een bolle kop ter grootte van een appel of een sinaasappel, hè. En met dat schepje van die stok, daar werpt hij dan een steentje of een kluitje of een beetje grond naar zo'n schaap dat zich te veel van hem verwijdert. En dan pak, au! Hierin, bij de herder blijven. En als hij dan zo door het leven ons leidt en wijdt en laaft, en dan zijn er die vijanden, die jakhalzen en de wolven, en met die knots verjaagt hij die. Kan die soms de schedel mee inmeppen? Nou, wat zijn dat nou in het geestelijke leven overgezet? Die stok en die staf. Je vroeg het nog gisteren. Nou, woord en geest. Het is een geloofslied. Een lamp voor onze voet. In dat donkere dal, het woord. Een licht op ons pad, de geest. Het evangelie van Gods genade komt altijd in de duisternis. Als een lichtende staf en stok van de herder. Wat moeten die in het licht? Daar hebben ze niks te doen. Daar vindt de mens zijn eigen weg wel, denkt de mens. Maar thuis komt die nooit. Nee, in het donker is die herder. Met zijn staf en zijn stok. En ze troosten mij zozeer, lieve mens. En dat ik dat nog altijd weer mag preken, dat is toch zo'n godswonder. En ze leren mij zingen, o mijn ziel, wat buigt u neder. Waartoe zijt gij mij ontrust, voedt het oud vertrouwen weder. Zoek eens hoogste lof, uw lust. Gelooft zij God met diepst ontzag. Want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. Hoop op God. Slaat oog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. Nou, dat evangeliewoord roept ons ook vandaag uit die wonderschone psalm weer toe. Houd in gedachtenis Jezus de Christus, de gekruiste, de opgestane. Als je net over nadenkt, uit de dood. Houd in gedachten is Jezus de Christus, de ten hemel gevarene, terug naar de vastigheid en de zekerheid en de eeuwigheid waar wij vandaan komen. Houd in gedachten is Jezus de Christus zitten aan de rechterhand van God, van waar hij de whole wide world in his hands houdt. En wie hem in gedachten is houdt, leeft van het grote, nooit genoeg beleden en beleefde, nochtans, bedankt broeder met die mail, nochtans, al is alles in mijn leven donker, het is licht. alles in mijn leven krom, het is recht. Alles is alles in mijn leven zonde, het is genade. Alles in mijn leven vallen, het is opgestaan. Alles in mijn leven hels, het is hemels. Alles in mijn leven dood, het is leven. Allemaal door zijn staf en zijn stok. En de blik altijd alleen op hem. Oh, dan kan je zingen. Ja, we hebben geen biemer hier. Dat is jammer, hè. Mijn Jezus, ik houd van u. Ik noem u mijn vriend. Want gij nam de straf op u die ik had verdiend. Voor mij de genade. Een doornenkroon voor u. Ik heb van u gehouden. Maar nooit zoveel als nu. O mijn liefste, mijn enige, mijn duive, mijn bruidegom. Geloof dat evangelie. Laat u er levenslang en stervensdiep door troosten. Halleluja, lof zij u. Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen.